Vanavond gaan we natuurlijk verder met het boek Prediker. We gaan Prediker hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 12 lezen. Een van de wat bekendere stukjes uit het boek Prediker, wat nog wel eens gebruikt wordt bij een huwelijksdienst. Trouwens heel toepasselijk. Pas nog gebruikt bij de huwelijksdienst van Joshua en Caroline. Prediker hoofdstuk 4 en dan beginnen we bij vers 7. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. Daar is er een zonder metgezel. Ook zoon of broeder heeft hij niet. En er is geen einde aan al zijn zwoegen. Ook worden zijn ogen niet verzadigd van rijkdom. Voor wie top ik mij dan af en ontzeg ik mij het goede? Ook dit is ijdelheid en een kwaad ding. Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op, maar wee de ene die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden. Maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Tot zover dit mooie stukje. Salomo die heeft heel wat dingen gezien. Heeft heel wat dingen aanschouwd. Zoals het hier staat, wederom aanschouwde ik. We hebben de afgelopen tijd over een heleboel dingen nagedacht die Salomo gezien heeft als puur ijdelheid. Dingen die hij gezien heeft op deze wereld die zo zinloos zijn. En hij is tot die conclusie gekomen dat heel veel wat hier gebeurt op aarde en waar we ons soms voor uitsloven, uiteindelijk totaal geen nut heeft. Ijdelheid. Nou, zo ziet hij hier nu iemand, iemand zonder metgezel. Dat staat in het achtste vers, daar is er één zonder metgezel. Je zou kunnen zeggen, hier heeft hij misschien wel het boek gelezen alleen op de wereld. Eentje helemaal alleen. In de Statenvertaling wordt hier het woordje gebruikt, ik zie hier iemand zonder tweede. Zonder een maatje, zonder metgezel, heeft ook te maken met een reisgenoot, iemand die je vergezelt op je weg. Dan moet je wel hetzelfde doel hebben. Dan moet je wel dezelfde kant op gaan, dezelfde weg. Nou, ik denk dat ook in de tijd van Salomo individualisme ook wel voorkwam. Dat mensen zo op zichzelf gericht waren. Zo van, ik heb de ander niet nodig. Ik kan het wel alleen af. Dit is een voorbeeld van iemand in de Bijbel. En maar goed dat er in Jacobus staat dat Elia was een mens, slechts een mens staat er, zoals wij. En wat Elia meemaakt, dat maken wij soms ook wel eens mee. En er staat op een gegeven moment van Elia dat hij tegen God zegt, ik ben nog de enige die overgebleven is. Ik ben alleen. Ik ben alleen. En in die situatie van alleen zijn, werd zijn leven totaal zinloos. Hij zegt tegen de Heer, Heer, laat me maar doodgaan. Het sterven is mij beter dan te leven. Nou, hier wordt dat dus bevestigd. Als je helemaal op jezelf gericht bent, je leven helemaal naar jezelf toe richt en je hebt geen ander nodig, ja, wat voor zin heeft dan het leven nog? Dit heeft niet te maken, niet in de eerste plaats te maken van, oké, hier gaat het over mensen die niet getrouwd zijn. Want er zijn ook mensen die wel getrouwd zijn en meer eenzaam zijn dan sommige mensen die niet getrouwd zijn. Je moet niet denken dat als je getrouwd bent dat je eenzaamheid ophoudt. Dat kan, maar er zijn ook mensen die verschrikkelijk eenzaam zijn in hun huwelijk, ook heel alleen zijn in hun huwelijk. Maar het heeft hier dus alles te maken met hoe ga je door het leven? Wat is het resultaat van iemand die een leven leidt waarvan je... Ja, en soms weet zo iemand dat ook niet. Soms neemt ook zo iemand zo'n houding aan. Van, ik kan het allemaal zelf en ik heb niemand anders nodig. Soms weet je het ook van jezelf niet. Salomo heeft zulke soort mensen aanschouwd. Die zeggen, nou, ik heb geen ander nodig. Geen metgezel. Wat is dat voor iemand? Iemand die misschien zo op zichzelf gericht is. En niemand anders nodig heeft. Wat is het resultaat? Nou, er zijn hier drie dingen die hier genoemd worden. Laten we dat even lezen in vers 8. Daar staat, er komt geen einde aan al zijn zwoegen. Ten tweede, zijn ogen worden nooit verzadigd van rijkdom. En ten derde, hij vraagt zich af, voor wie doe ik het eigenlijk allemaal? Nou, dat zijn dus de drie resultaten, een drievoudig resultaat van iemand die... Ja, leeft, een leven leidt waarin geen plaats is voor een metgezel. Het is misschien heel herkenbaar, maar als ik denk dat... Ja, ik ben zo blij dat ik een metgezel in mijn leven heb, en dat denk ik in eerste plaats aan Helene, die soms in bepaalde situaties wel eens tegen mij kan zeggen, Theo, nou even stoppen. Nou even stoppen en nu rust. Meestal heeft een vrouw dat nog eerder door dan een man. Maar dan word je eigenlijk gezet op een bepaald moment van... je moet nou eventjes stoppen. En dat is heel goed dat je dat tegen elkaar kunt zeggen. Dat je voor elkaar kunt, op elkaar kunt waken. En dat het niet een eindeloos zwoegen wordt. Als je alleen bent, dan is er nooit iemand die tegen je zegt... Nou moet je even stoppen. En dat is juist zo mooi, dat je elkaar daarop kunt wijzen. En dat er ook een moment ingelast kan worden van, oké, er komt ook een einde aan het zwoegen. Er staat ook zelfs in de Bijbel dat iemand die een metgezel vindt, daar staat er letterlijk, die komt tot rust. Zonder metgezel is het eigenlijk een leven rusteloos. Je blijft maar doorgaan. Het tweede wat hier staat, het resultaat van iemand die een leven leidt wat op zichzelf gericht is en waarin geen ander past, dat is dat je ogen hebt die nooit verzadigd worden van rijkdom. Ik heb hierachter gezet een eindeloos verlangen, onverzadigbaar. Je wil steeds meer. Je hebt ook wat dat betreft geen rem, maar... Je hebt een leven waarvan je op een gegeven moment hier heel duidelijk naar voren komt. Waarvan je altijd het idee hebt van, er is nog meer. Het kan nog beter. En er is, ja, dat je eigenlijk nooit genoeg hebt. Je ogen worden niet verzadigd van rijkdom. Het moet steeds meer. En het is heel belangrijk dat je als metgezellen tegen elkaar kunt zeggen van, zo is goed. Het hoeft niet meer. Ja, dat je elkaar daarin in evenwicht houdt. En het derde wat hier gezegd wordt, daar staat, ja, voor wie doe ik het eigenlijk? Ik vind het zo mooi dat als je een metgezel hebt, dat je leert om elkaar te dienen. En ja, je bent eigenlijk het meest verheugd in je leven als je ziet dat je een ander gelukkig kunt maken. Je hebt een metgezel. En je doet het voor iemand, je doet het. De Heer Jezus zegt, als je je eigen leven zoekt, dan maak je dat het verloren gaat. Maar als je juist die ander zoekt, als je er voor de ander wilt zijn, dan heb je een dubbel win-win situatie. En dan krijg je veel meer terug. Nou, in ieder geval, hoe het ook is, Salomo zegt, iemand zonder metgezel, dat is een kwaad ding. Natuurlijk heeft dit te maken met je huwelijksleven. Natuurlijk heeft dit te maken met een christen die zich helemaal geïsoleerd opstelt. Of die zich geeft in de gemeenschap. Je hebt je broeders en zusters nodig om je heen. Maar ik denk ook dat hier ook nog een andere gedachte achter zit. Een metgezel, vind het zo mooi dat de Jezus gezegd heeft toen hij naar de hemel ging. Hij zei, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik laat jullie niet alleen achter. Ik geef jullie een reisgenoot. Iemand die met jullie meegaat. De Jezus heeft zelf gezegd, ik ben met je. Mag hij onze metgezel zijn? Mag Jezus onze metgezel zijn? En alleen met deze metgezel zal ons leven ook slagen. En zullen we nooit ons af moeten vragen van voor wie doen we het eigenlijk? Iemand zonder metgezel. Nou, het tweede waar we hier in dit stukje iets over kunnen lezen, dat is dat Salomo hier zegt, vanaf vers 9, twee zijn beter dan één. Nou, dat heeft natuurlijk daar mee te maken. Twee zijn beter dan één. Dit principe van twee zijn beter dan één, dat maakt de Jezus ook duidelijk. Misschien is het goed om dat even op te slaan. In Matteüs 18. In Matteüs 18, daar lees je op een gegeven moment dat iemand die bijvoorbeeld in zonde leeft, vanaf vers 15 kun je dat lezen, dat je zo iemand kunt terechtwijzen. En dan staat er in vers 16 het middelste stukje, indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mee, opdat op de verklaring van twee getuigen of drie elke zaak vaststaat. Twee getuigen, waarmee elke zaak vaststaat. Dan moet je niet alleen, maar dan ben je met z'n tweeën, heb je daar een veel krachtiger getuigenis. Dus met z'n tweeën heb je een krachtiger getuigenis. Ten tweede lees je hier, in vers 19, wederom, voorwaar ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Twee van u eenparig. Wat is mooi, dat één is beter, twee is beter dan één. Dat je met z'n tweeën naar de Heer toe mag gaan. Twee betekent een krachtige getuigenis. Twee betekent een krachtig gebed leven. Met z'n tweeën. En wat is het goed om tijd te nemen? Natuurlijk persoonlijk gebed. Alleen. Maar wat is het goed om ook met z'n tweeën te bidden? Dat je samen tijd neemt om te bidden. Een maatje hebt, een gebedsmaatje hebt om voor te bidden. En dan het derde voorbeeld wat de Jezus hier noemt, dat twee beter is dan één. Dat staat in vers 20. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En daar heb je, je zou bijna kunnen zeggen dat de Jezus hier doelt op dat wat we gelezen hebben in Prediker 4, vers 12, waar staat, en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Nou, hier zegt de Jezus, waar twee in mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden. Nou, dat snoer, dat drievoudige snoer, dat is de Jezus die tussen die andere twee vlechten als het ware vervlochten wordt. Jezus in het midden. Twee met Jezus in het midden. Nou, dat is zo mooi dat de Jezus hier al aangeeft in Matteüs 19 of Matteüs 18. Twee is beter dan één. Een krachtige getuigenis. Twee is beter dan één, een krachtig gebed. Twee is beter dan één, een plaats waar God zich thuis voelt en waar hij zich kan openbaren in ons leven. Nou, dat is denk ik hetgeen wat Salomo hier aangeeft. En daarom staat er ook, misschien wel goed om dan weer even terug te gaan naar Prediker 4... Twee zijn beter dan één, in vers 9 staat het, omdat zij een goede beloning hebben. Dat is het eerste. Het tweede, dat staat er, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Het derde, indien ze nederliggen, dan zullen ze elkaar warm maken. En ten vierde, één kan overweldigd worden, maar twee houden stand. Nou, dat is twee zijn beter dan één. In de eerste plaats, wat we net gelezen hebben, waar ik net ook iets over gezegd heb, je hebt een goede beloning. God beloont het dat we niet alleen zijn, maar met z'n tweeën. Dat je niet je leven op jezelf richt, maar dat je je leven deelt met een ander. Dat maakt alleen maar rijker. Het geeft een geweldige beloning in je leven door elkaar te dienen, om met elkaar op te trekken. Het tweede, dan zegt de Heer, als er eentje valt. Nou, wat wordt hier nou mee bedoeld? Ja, natuurlijk, je kunt fysiek wel eens een keer vallen. En sommige ouderen onder ons, die zijn maar wat blij dat ze nog een partner hebben, want die raapt me even op, want ik kom alleen niet meer overeind. Nou, zover is het met de meeste geloof ik nog niet onder ons, maar dat kan zomaar gebeuren. Hè? En dan ben je maar wat blij dat je iemand hebt waarmee je getrouwd bent, die nog wel wat krachtiger is dan jij. Maar, of niet, oké, okay. Nou, maar ik zeg wel eens, vallen, dat is menselijk. Maken we allemaal wel eens mee. Je maakt allemaal wel eens een val mee. Dat je soms het ene moment boven op de bergtop zit en soms lijkt wel of je soms een vrije val hebt en dan val je in een diepe kuil van neerslachtigheid, van depressiviteit of van zorg. Dat kan je allemaal overvallen. En dan is het zo goed dat je een maatje hebt waar je dat mee kan delen. En ook al is het alleen maar dat je iemand hebt waar je je verhaal aan kunt vertellen, dat kan al de helft zijn dat je alweer opgericht wordt. Als je maar iemand hebt aan wie je dat kunt vertellen. En dat is zo mooi dat wij als gemeente, als broeders en zusters, naast elkaar mogen staan om de een de ander weer op te richten. Hebben we daar ook oog voor, hè? Als we mensen om ons heen zien die het moeilijk hebben, dat wij ook de taak hebben om wederzijds elkaar ook weer op te richten. Twee zijn beter dan één. En het derde, u kent allemaal wel dat voorbeeld, wat vroeger natuurlijk nog veel bekender was dan nu. Als je een kolenkachel hebt en je haalt er één kooltje tussenuit, dan weten we wat er met het kooltje gebeurt. Dat dooft, dat wordt kil, dat wordt koud en dat brandt niet meer. Nou, als gemeente zijn we aan elkaar gegeven om elkaar, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar om elkaar warm te houden. Geestelijk warm te houden. En dat is zo mooi wat hier staat. Hoe kun je alleen warm blijven? Maar wat is mooi dat je naar elkaar toe een uitstraling hebt, een getuigenis hebt waardoor je ook elkaar warm kunt houden. Natuurlijk is het de Heer Jezus in de eerste plaats die ons warm houdt. Het werk van Gods geest. Maar ook zijn we aan elkaar gegeven om elkaar op te warmen. Hoe kan één, dat staat heel duidelijk in het stukje, maar hoe zal er één alleen warm worden? Nou, dat werkt in de praktijk niet. Je hebt elkaar als kinderen van God in de gemeente nodig om elkaar warm te maken. En het laatste. Kan iemand er één overweldigen in vers 12? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. Met elkaar ben je krachtig. Met elkaar kun je standhouden. Je ziet altijd dat Satan probeert altijd om christenen te pakken, broeders en zussen te pakken, die aan de rand of zelfs buiten de rand van de gemeente zich bevinden. Dat zijn de meest kwetsbare kinderen van God. Want die hebben niet iemand die naast hen staat. Daarom zeg ik het ook altijd, mensen, ga niet aan de rand van de gemeente lopen, ga zelfs niet buiten, maar blijf in het midden van de gemeente functioneren. Doe mee, wees erbij. Want weet je, als je zo aan de rand van de gemeente, we noemen dat dan de randkerkelijken, hè? Nou, dan ben je het meest kwetsbare, want er staat niet voor niets in 1 Petrus 5, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dan zoekt hij altijd zo'n beetje aan de rand van de kudde. En daar moet je heel erg voor oppassen. Samen sta je sterk in het geloof en daar hebben we elkaar voor nodig. Dat was Gods plan. Gods plan was, er staat zo duidelijk in Handelingen, er kwamen mensen tot geloof, ze werden gedoopt, en wat staat er? En ze werden toegevoegd. Ze werden gevoegd tot een eenheid in de gemeente, want samen sta je sterk. Ja? En de Heer zegt heel duidelijk, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen overweldigen. Daarom is het zo belangrijk om niet te zeggen van oké, ik kan wel in mijn eentje geloven. Daar heb ik de kerk helemaal niet voor nodig. Dat hoor je wel eens, hè, steeds meer. Ik heb de kerk helemaal niet nodig om te geloven. Dat doe ik gewoon in mijn eentje. Nou, dat is volkomen onbijbels, want je hebt elkaar in de gemeente nodig. Want dan sta je sterk. Nou, dit zijn eigenlijk de dingen die hier naar voren komen in dit gedeelte. Die mij toch wel aangesproken hebben. En... ik hoop u ook.